Het is de eerste vrijdagavond van de maand. Tussen 7 en 8 is dit Bonjour met Ben Zakour. Mohamed Ben Zakour heeft een human interest interview met een bijzondere gast.
Ja, goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van Bonjour met Ben Zakour. Met opnieuw een hele bijzondere gast. Helemaal overgekomen uit Amsterdam. Keurig op tijd, ondanks verkeersinfarcten her en der. Want het was vreselijk, hè? Niet met de trein, met de auto.
Ja.
Je rijdt nog wel gewoon auto.
Ik rij af en toe auto, als het niet anders kan.
Ja.
Dan neem ik de auto.
Dan neem je de auto. Ja. Tegen heug en meug, volgens mij.
Tegen heug en meug, ja.
Nou, ben ik niet hartstikke welkom in Zwijndrecht. Ben je wel eens eerder geweest?
Nooit. Echt nooit. Ik was ook heel benieuwd. Ik denk Zwijndrecht. Ik vond het ook echt leuk om hier aan te komen, eerlijk gezegd.
Ja, want dat vroeg me af. Want je bent een veelgevraagde gast. Ik bedoel, je komt veel op de radio, televisie. Dat je dan toch een kleine radio, betrekkelijk klein radioprogramma, helemaal aan de andere kant van het land, dan toch helemaal hier naartoe bent gekomen om met mij hier een uurtje te praten. Ik was zeer vereerd, ben ik nog steeds. Ik kan ook voorstellen dat het de reden is omdat geen moers hier aan de overkant
zeker. Dat is één van de redenen. Maar ook omdat je volgens mij iets grappigs had gezegd. Toen dacht ik van nou, het is gewoon een grappige interviewer. Dus ik zeg gewoon ja.
Oké. Je weet niet meer wat.
Ik weet niet meer precies wat. Ja. Maar dat vond ik origineel. En toen dacht ik van nou, lijkt me gewoon leuk om geïnterviewd te worden. Door.
Hele goede reden. Nou, die hou ik erin.
Okay.
Dus voortaan gewoon grapjes maken. Dan komen ze allemaal.
Ja, precies.
En nou, nogmaals welkom. Heel eventjes. Heb jij het artikel gelezen vanmorgen in de Volkskrant van twee hoogleraren? Eén emeritus, één niet meer. Ging over jou.
Oh, ik heb het niet gelezen, eerlijk gezegd.
Ze noemden een aantal voorbeelden. Ik weet niet of jouw naam expliciet is genoemd. Maar ze hadden het over dat wat jij doet. Procederen tegen grote vervuilers. Data Steel.
De bazen ervan.
De bazen, de CEO's. Dat eigenlijk meer nadelen heeft dan voordelen. Maar niet. Als je het niet hebt gelezen, dan weet je ook niet waar ik het over heb. Ik vond het een beetje een ingewikkeld artikel, eerlijk gezegd. Ik kon niet zo goed snappen wat ze nou bedoelden. Dat het polariserend werkt en dat de burgers zich gaan vervreemden van de bedrijven. De bedrijven moeten juist in samenspraak met burgers tot oplossingen komen. En dit is wel heel erg, hè, dat verhaal een beetje.
Ik wil er wel op reageren.
Ja, want ik het goed samenvat.
Ja, dus ik weet dus niet wie het hebben geschreven. Ik heb ook het hele artikel niet gelezen. Nee. Maar ik hoor dit wel vaker. En ik ben het daar volstrekt niet mee eens. Waarom niet? Omdat mensen een traject soms van 10 jaar achter de rug hebben van zullen we praten? Zullen we met elkaar aan tafel zitten? Willen jullie luisteren? Dan komen er beloftes dat er weer beloofd wordt. Dat het allemaal opgelost wordt. Het is gewoon pappen en nat houden van de grote bedrijven die denken, weet je wat, die domme burgers, die paaien wij met allerlei fijne dingetjes. Hè? Als je bijvoorbeeld Tata Steel in de IJmond. Er is een schaaktoernooi dat georganiseerd wordt. Er is een opleiding. Er is werk natuurlijk. Er is subsidie voor de sportvereniging. Nou, noem maar op. Kijk, ik kom uit het strafrechtwereldje. Misschien kennen jullie alle verhalen van hoe mensen ingepakt kunnen worden en in slaap gesust door cadeautjes en mooie praatjes. Ja, daar zijn de cliënten die zich tot mij hebben gewend met de allerlaatste mogelijkheid eigenlijk, strafrecht, om iets gedaan te krijgen van die reuzen die in wezen eigenlijk alleen maar met één ding bezig zijn. En dat is
zakkenvel.
Geld. Vooral veel geld verdienen, goede dividenduitkeringen voor hun aandeelhouders, zo min mogelijk kosten. Ja, zo dat staat een beetje haaks op wat bijvoorbeeld de bewoners uit de buurt van Dordrecht, uit alle Drechtsteden willen. Die willen die mooie praatjes niet meer. Die willen geen woorden, maar daden. Zoals volgens mij in Rotterdam bij Feyenoord wordt gezegd. Dus, en dat begrijp ik heel erg goed. Dus de tijd van gezellig met elkaar om de tafel zitten.
Ja.
En je laten imponeren door de macht, de rijkdom, de beloftes. Alles is gewoon op enig moment is dat op.
Ja.
En bij mijn cliënten is dat gewoon op. En vergeet niet, ik heb aangifte gedaan van tegen de vervuilers. Niet omdat ze vervuilen met het op de koop toenemen van de gevolgen voor de gezondheid van mensen. Gewoon mensen. Mensen die kinderen hebben. Mensen die zien dat hun partners kanker krijgen, ziek worden, overlijden. Dit is dus niet een collateral damage in de sfeer van, oh, dan, nou ja, verzin iets wat onbelangrijk is. Gezondheid, vrijheid en gezondheid. Volgens mij is dat het belangrijkste. En respect in het leven. Nou, als dat er niet is, dan word je murf geslagen. En dan is het tijd inderdaad om een instrument in te schakelen. Waar CEO's niet van houden. Want ze hangen de nette meneren en mevrouwen uit. Ze gaan naar nette borrels en partijen. En ze hebben dus nu een strafklacht tegen zich. Waarvoor ze echt serieus een beetje bang voor kunnen en moeten zijn. Want als ik hier zo meteen naar buiten ga en ik ram iemand op zijn bek, keihard, en die is gewond, dan komt de politie en dan word ik opgepakt. En als grote bedrijven hun winsten en hun productiemethode, als die vervuilend is en het staat vast dat mensen ook op hun bek gaan, maar dan qua gezondheid,
nog erger,
terwijl ze het niet eens weten. Het is soms onzichtbare vervuiling.
Mm-hmm.
Vind ik het super normaal om te denken, weet je wat, gelijke monniken, gelijke kappen. Als de rammer buiten, hè, die iemand in elkaar rampt,
schade,
aangehouden wordt,
schade aanbrengt,
precies,
ja,
dan mag degene die onzichtbare schade aanricht, die mag ook met het strafrecht
die
worden.
Die op lange termijn eigenlijk nog verstrekkender is dan een dreun op je hoofd.
Veel, want het is ook stiekem, het is stil, het is onzichtbaar.
Ja.
En het is met accepteren van risico's voor de gezondheid van jonge kinderen. Voor de gezondheid van moeders die zwanger zijn. Of van aanstaande moeders die zwanger zijn. Ik heb dus aangifte gedaan, inderdaad, in de zaak Tata Steel en in de zaak Jim Moers, van een heel ernstig misdrijf. Staat 15 jaar tot 20 jaar op.
Je noemt nu mensen, moeders, kinderen, maar het gaat eigenlijk verder, want ik ben visser.
Ja.
En ik weet dat daar de zeebaars eigenlijk al niet meer gegeten wordt door vissers.
Ik drink nu een slokje water. Misschien hoort u dat op de radio. Maar ik denk van, wat drink ik nu?
Ja, dat is oké. Okay. Dat is goed gekeurd. Dat is gebotteld.
Ja, maar dat denken jullie.
Ja.
Dat denken jullie. Maar in principe komt het water overal vandaan.
Ja.
Weet je, het is gewoon wat wij volgens mij als mens moeten beseffen. Dat is dat alles wat je van, als je opstaat, als de wekker gaat, dat alles wat je eet en doet afkomstig is van een aarde die gezond moet zijn. Want als ik wakker word en ik zet een kopje koffie en die koffie is vergiftigd, dan zou ik hem al niet kunnen drinken. Als er onvoldoende graan groeit, omdat het klimaat zo verziekt is dat het graan niet meer groeit, hebben we geen brood. En noem maar op, ik bedoel, alles wat je doet,
als je het raam 's morgens openzet en dan komt
even lekker de zuurstof inademen, maar je moet aan je kind van 5 zeggen, sorry schat, doe dat raam dicht, want ik wil niet dat je die lucht inademt. Ja, waar zijn we dan mee bezig?
Dus eigenlijk, eigenlijk wat jij doet, BDT, is je klaagt wel Tata Steel aan. Maar eigenlijk, als die dames en heren aan de top van Tata Steel in hun geweten zouden gaan vroeten, eigenlijk zouden ze heel blij moeten zijn met jou, want zij hebben ook kinderen. Ze hebben ook waarschijnlijk kleinkinderen. Het gaat ons allemaal aan.
Het gaat ons allemaal aan.
Precies.
Ja. zeker. Ja,
het lijkt zo alsof je op Tata Steel of op Gemoers zit, maar eigenlijk gaat
het
ook om...
Het is gewoon heel duidelijk bij Gemoers en Tata Steel.
Tuurlijk.
Hè, een onwaarschijnlijk vervuilende fabriek midden in een woonwijk, hè, in de IJmond. En Gemoers die gewoon het water en de grond verzadigd heeft. Niet met water, maar met PFAS in water. De Forever Chemicals. Mm-hmm. Ja, dat kan natuurlijk niet. Mm-hmm. Dat is verschrikkelijk, maar natuurlijk gaat het om dat grote geheel.
Ja.
En iedereen, ik bedoel, ik heb kinderen. Ik denk dat jij misschien ook kinderen hebt. Dat jij ook. Wie heeft... Heel veel mensen hebben kinderen. We moeten ons rekenschap geven van de toekomst voor onze kinderen. Wat is dat voor een egoïstisch, walgelijk gedoe? Vind ik persoonlijk echt heel erg. Maar het brein van de mens is kennelijk zo... reptielerig, dat het gewoon niet binnendringt.
Ja. Ja. Dat is ook wat die activisten van XR, Extinction Rebellion, ook op die snelweg en in Den Haag tegen de politieagenten die hen dan beknuppelen of duwen en die dan tegen hen zeggen, weet je, ik sta hier ook voor jou.
Ja, je staat eigenlijk voor iedereen.
Snap je? Dus het is heel cynisch dat je aangevallen wordt. Maar Benedict, vind je niet dat de overheid hier ook een steek heeft laten vallen ten aanzien van Tata Steel? Want staat er niet in de grondwet dat de overheid ook verantwoordelijk is voor de gezondheid van burgers?
Zeker. Artikel 22,
grondwet. Het is eigenlijk een aanfluiting dat jij als strafrechtadvocaat een taak op je neemt wat eigenlijk de taak van de overheid zou moeten
zijn. Ja, dat is ook zo.
Is dat zo? Wat klopt?
Ja, dat is ook zo. Maar de overheid, dat zijn ook mensen. En die vertegenwoordigen andere mensen. En die zijn ook bezig, heel erg, om ervoor te zorgen dat ze macht krijgen. En als mensen macht willen, ja, dan worden ze corrumpeerbaar. Want daar komt het natuurlijk wel op neer. Ze worden gekozen voor 4 jaar. Ik denk bijvoorbeeld dat zo'n man als Wilders met zijn PVV... Ik ben geen fan van Wilders, verre van dat. Sterker nog, ik moet er helemaal niks van hebben. Maar deze Wilders die speelt gewoon in op het sentiment. En die weet heel goed, want die zegt over het klimaat en over vervuiling. Hij zegt, klimaat, wat een onzin. Dat is een hoax, dat is een verzinsel. Er is helemaal niets aan de hand met het klimaat. Ja, ik vind dat persoonlijk schandalig dat hij dat zegt. Om een voorbeeld te noemen, vandaag in alle kranten wordt gezegd, er zijn honderdduizenden woningen die funderingsproblematiek hebben.
Ja, klopt.
Nou ja, dat zijn dus ook de gevolgen van een veranderend klimaat.
Ja.
De bodem die zakt en het is droog.
Droogte. En,
ja.
Nou, het is afgelopen tijd heel erg nat geweest in Nederland. Maar,
ja, nee.
Maar te veel nat. Te veel regen, nat en daarna te veel droog. En te veel droogte. Ja. Eigenlijk krijgen we een soort Afrikaans moessonklimaat in Nederland. Dus
een
half jaar regen, een half jaar droogte.
Ja, nee, vrees.
Ja. Nee, ook dat zijn gevolgen van
het gaat dus ons allemaal aan.
Het raakt ons allemaal.
En ik ben niet links en woke. Dat soort onzin termen. Ik ben volgens mij gewoon realistisch. Ik luister naar wetenschappers die het kunnen weten. He, mensen die schelden mij vaak uit. He, met een bepaald type. Die klimaattoestanden allemaal maar onzin vinden. Maar ik verzin dit niet. 99,9% van de wetenschap heeft dit op basis van kennis, onderzoek, data. Data die al tientallen jaren verzameld worden, analyse, gewoon geconcludeerd. En we zien het toch gewoon. We zien het.
En we zijn al heel lang gewaarschuwd in 1972 door de Club van Rome.
Ja, dat is zo, ja. Ja.
Die trok al aan de bel.
Ja, maar de mens is... Ja, weet je, het volgens mij heeft het ook gewoon te maken met het vergaren van bezit en rechten. En denken van, wat maakt het nou uit als ik niet vlieg? Die ene stoel, die wordt wel weer gevuld
door
een ander. Ja. En wat maakt het nou uit? En de mensen, het vlees is zwak. Dus ik snap het ook wel. Ik bedoel, ja, ik begrijp het heel goed. En het is ook heel makkelijk om te zeggen. Want er zijn ook heel veel mensen met veel minder kansen en mogelijkheden. Dus het is best wel verwend om dit te kunnen zeggen ook. Dus er zitten allerlei haken en ogen aan. Maar ik hoop gewoon dat heel veel mensen gaan beseffen dat niets doen geen optie is. Dat we moeten beseffen dat die CO2-deken, hè, die ervoor zorgt dat de aarde opwarmt, dat ons dat zoveel schade gaat berokkenen, dat uiteindelijk de leefbaarheid voor de mens op aarde echt in het geding komt. Nou, daar ben ik wel redelijk van overtuigd, eerlijk gezegd.
Er zijn hele realistische modellen die zeggen dat over 50 jaar de Randstad waarschijnlijk niet meer bewoonbaar is.
Mm-hmm.
Dat het de zeespiegel dermate, ik geloof een meter, stijgt. Waardoor ze
nou, wel meer. Wel
meer dan een meter. Dan meer. Ja, en 50 eerder. Jaar. Het lijkt ver weg, 50 jaar. Maar het is,
kijk naar je kinderen. Ik bedoel, dan is, mijn kinderen die leven dan nog. Ik lig natuurlijk al in die urn, dus dat is verder geen probleem. Ja.
Ik zag dat je voor bij Tata Steel, viel mij een getalletje op. Bij Tata Steel doe je de aanklacht namens 1400 omwonenden.
Mm-hmm.
Bij Chemours doe je de aanklacht namens 2400
nee,
omwonenden.
Volgens mij veel meer.
Oh, ik vond het precies het dubbele.
Ja, het is nog meer. Er zijn nog meer aangevers in de zaak van de Chemours.
Oké. Okay.
Ja. Ja.
Hoe staat het nu met de zaak van Tata Steel? Want ik, het laatste wat. Weet je daar iets van?
Het Openbaar Ministerie doet onderzoek. Dat is een grootschalig politieonderzoek. Ja. Om te onderzoeken wat de haalbaarheid is voor het eventueel vervolgen van Tata Steel. Dus dat is de fase. Het bij elkaar verzamelen van en wegen van bewijs om te kijken of een vervolging haalbaar is. Dus we zitten nog in een fase waarin niet besloten is dat er vervolgd gaat worden.
Ja, ja. Maar dan zit ik even door te denken. Wat zou een criterium zijn waarom vervolging niet... Want alles wat je nu vertelt,
mm-hmm.
het is wetenschappelijk aangetoond dat het vervuilend is en dat het effect heeft op de gezondheid van mm-hmm. mensen. Wat zou een reden kunnen zijn om ze niet te vervolgen?
Nou ja, het is juridisch best ingewikkeld. Hè? Want als de overheden, hè, dus op provincieniveau, toestemming hebben gegeven om het productieproces op manier X toe te staan, waar natuurlijk ook een uitstoot Y bij past, en ze zouden zich volledig aan de regels houden, dan is het niet altijd. Overigens, er zitten ook wel een heleboel mitsen en maren aan. Maar dan zou het dan is het niet vanzelfsprekend dat er ook een strafrechtelijke vervolging komt. Dat kan anders komen te liggen als er buiten de regelgeving om uitgestoten wordt. Dat is ook een van de stellingen van mij, namens de aangevers. Hè, dat er bijvoorbeeld ontzettend veel incidenten zijn. Dat die incidenten veroorzaakt worden door niet onderhouden installaties bij Tata Steel. Waardoor je op je vingers kunt natellen dat die incidenten plaatsvinden. En je die vervuiling, dat je daarvoor strafrechtelijk vervolgd zou kunnen worden.
Uit het boekje. Buiten,
buiten het boekje om vervuilen, te makkelijk, voorzienbare schade niet vermijden. Eigenlijk.
Ja. En hoe staat het nu met de zaak hier aan de overkant?
Ja. Nou ja, ik ben ook geholpen door de civiele rechter in de zaak van Chemours. Want er is ook een civiele zaak opgestart door een aantal Drechtsteden. En de Drechtsteden, de gemeentes, die hebben gezegd, jullie hebben vergunningen losgepeuterd, fabriek Chemours, terwijl jullie heel goed wisten hoe gevaarlijk het was, hoe gevaarlijk die PFAS was. Jullie hebben al die informatie niet prijsgegeven. Als wij die informatie wel hadden gekregen, hadden we jullie die vergunningen niet gegeven.
Nog even een laatste dingetje over Chemours. Je hebt wel meegekregen dat die jongen die in de raad zat,
Jazeker.
Die heeft gelekt naar geloof mm-hmm. Zembla.
Mm-hmm.
En daar wordt hij nu voor vervolgd.
Ja.
Zijn stelling is, oké, ik heb iets gedaan wat niet mag. Maar het belang prevaleert
mm-hmm.
voor datgene wat ik heb gedaan wat niet mag.
Nou, ja, dat is een heel sterk verweer.
Daar sta ik
bijzonder achter.
Ja. Dus als het belang is klimaat, mens, gezondheid, Dan is burgerlijke ongehoorzaamheid is niet alleen toegestaan, is misschien zelfs een plicht.
Ja, een schulduitsluitingsgrond. Of een rechtvaardigingsgrond.
Ja, absoluut.
Okay.
Ja, okay. Ja. Zullen we een muziekje draaien? Of
ja, heerlijk.
Ja, een muziekje. Ja. Dit was voor de kennis, die hadden natuurlijk meteen gehoord. Het is Ibrahim Malouf met het nummer True Sorry. Waarom heb jij, wat heb jij met deze muziek?
Ja, het is gewoon muziek die mij raakt.
Ik vind het mooi.
Ja, ik vind het gewoon mooi. Ik vind het echt, er zit gewoon een ziel in. Het is niet die kale muziek die je wel hoort, waar je, ja, hij raakt, deze muziek raakt mij.
En dat, ja, dat hij vluchteling is uit Beirut. En
staat
dat
staat eigenlijk dat, een beetje dat los heeft van. Niet eens, dat heeft niet eens zo'n grote invloed. Het is meer de bezieling die ik in de muziek voel.
Ja.
En ik vind het, ik vind ook de, ja, het tempo en gewoon, ik, ja, het is, ik kan het niet benoemen. Ik vind het gewoon heel mooi.
Ja, sorry dat we het niet helemaal hebben laten horen.
Nee,
maar
ik zet hem zo in de auto op, dus geen probleem.
Ben dit even een vraagje? Je treedt veel op in de media. Ik vind het bijzonder hoe jij daar tijd voor hebt. Want de zaken die je doet, die zijn zo groot en zo omvattend. Het kost heel veel tijd. Maar toch vind je ruimtes om op de televisie, op de radio. En je bent hier vanavond. Is dat... Je kan ook nee zeggen, namelijk.
Mm-hmm, zeker.
Je kan ook nee zeggen. En is dat omdat je zo vervuld bent van de kwestie waar jij je hart voor maakt, dat je vindt dat de wereld daar ook van moet weten? Of is het wat tactisch, strategisch, dat je denkt dat als je de media op je hand hebt, dat misschien de rechters, dat zijn ook mensen, die ook kijken naar één vandaag. Maar je zou kunnen zeggen, nee, dat werkt juist averechts.
Dat hangt van de zaak af.
Die kunnen zich irriteren aan hoe jij je uitspreekt in het openbaar. En denken, ze heeft praatjes. Maar wij gaan straks wel even beslissen op onze voorwaarden. Zit daar een beetje een spanningsveld?
Dat je soms het hangt helemaal van de zaak af. Serieus, ik bedoel, er zijn een heleboel zaken die überhaupt nooit in de publiciteit komen. Omdat een individuele zaak met een individuele verdachte, waar het maatschappelijk belang een andere is. En waar het persoonlijke belang van een cliënt is om vooral geen ruchtbaarheid te krijgen via de publiciteit. Ja, dat probeer je zo klein mogelijk en zo stil mogelijk te behandelen. Maar milieuzaken met daaraan vastgekoppelde gezondheidsproblematiek,
die raken ons allemaal.
Die raken ons allemaal. En dat is ook heel belangrijk dat je dat framet. Er is heel lang een frame geweest, en dat ik heb een aangiftezaak tegen de tabaksindustrie gehad. Er is ontzettend lang een frame geweest. Een sigaret geeft je vrijheid. Het is een genotsmiddel. Een sigaret geeft verslaving. Onvrijheid is een zwaar verslavend middel. Maar dat frame van vrij, genot en gewoon doe wat je, dat die sigaret die staat voor vrijheid, dat heeft ervoor gezorgd dat miljoenen mensen een extreem gevaarlijk product zijn gaan nuttigen.
Extreem.
Het is gevaarlijker dan heroïne, cocaïne, ecstasy, LSD. Nou ja, de stoffen in een sigaret.
Sigaret gevaarlijker dan heroïne?
Ja, het is en even verslavend als heroïne. En de afvalstoffen, dus de chemische samenstelling van de sigaret, is zo kankerverwekkend en zo slecht voor alle organen. Het veroorzaakt dementie, blindheid, noem maar op. Alle organen worden ziek op termijn, onzichtbaar in het begin, nog niet merkbaar in het begin. Je bent binnen no time verslaafd. Ja, dat is iets wat gedeframed moet worden. En in die zaak heb ik heel veel onderzoek gedaan naar de samenstelling van de sigaret en naar de rol van de tabaksproducenten in het ontwikkelen en verleiden van de mensen om te gaan roken. Nou, dat is echt zwaar crimineel wat daar gebeurt.
Maar
zal ik even een klein een weetje? En gewoon even vragen aan jou en aan de andere mensen. Hoeveel mensen, en dat zijn cijfers, hè? Dat zijn gewoon data die kloppen. Hè? Dat is niet bedacht door mij. Het is ook niet ter discussie. Nee. Het zijn vaste. Hoeveel mensen gaan er per week dood aan het product tabak? Aan sigaretten? In Nederland.
Heel de wereld? Oh, Nederland.
In Nederland. Per week. Wel een reële schatting, hè? Realistische schatting. Per week per week.
Ja? Maar kun je als iemand doodgaat heel kausaal zeggen dat komt door roken?
Zeker. Longkanker, 95% van alle longkankers is rokers gerelateerd. 95%. Alle andere ziektes, daar is onderzoek naar gedaan. Dus het is absoluut te herleiden uiteindelijk naar het roken. Er is heel veel onderzoek naar gedaan. Nou, ik wil wel een rondje doen.
Tony, begin jij maar. Per week, hoeveel mensen gaan er in Nederland dood per week? Direct als gevolg van roken?
Ja,
80, Nasir?
1000.
Hoeveel?
1000.
Dat lijkt me wel heel veel. Maar dan ga ik ergens in het midden zitten. 80, ik weet niet, 200?
385.
400 bijna.
385.
Ja, bijna 400. Ja.
20.000 per jaar.
Oh, dat vind ik wel.
Dat is onvoorstelbaar. Moet je voorstellen dat je gewoon op maandagochtend in de krant staat, wel eens auto-ongeluk, 3 mensen omgekomen. Maar er staat nooit, we zijn weer op de maandag en we zijn weer 385 doden verder vanwege roken.
Ja.
En roken is zo verslavend. Ik ben 30 jaar verslaafd geweest. Ik weet echt waar ik het over heb.
Ja. Ja. Hoe ben je er vanaf gekomen?
Ik ben, toen mijn kinderen jong waren, en kon mijn dochter, die kon net lezen, en die keek toen op dat pakje van rook, ga je dood, bla bla bla. En zei ze, ga jij nou ook dood? Ik dacht, jeetje zeg, ik moet echt ophouden met die sigaretten. Want stel dat ik inderdaad longkanker krijg, dan lijkt het voor mijn kind alsof die sigaret belangrijker was dan mijn kind.
Dan je kind.
Dus die gedachte kon. En toen heb ik aan iedereen gezegd, jongens, ik ga stoppen. heb ik echt aan iedereen gezegd. En ik raak nooit meer een sigaret aan. Dus, en toen zeiden ze, ha, ha, ha. Nou, en ik ben nogal... ik wil natuurlijk wel laten zien dat ik het kan. Toen ben ik gestopt. En ik heb een jaar lang op mijn handen gezeten, gedroomd over roken. Werd ik wakker en in mijn droom was ik weer aan het roken. Ik was zo hooked.
Maar je bent niet naar een afkikkliniek gegaan. Nee. Je hebt geen nicotinepleisters op je huid. Je hebt geen kauwgumpjes. Je bent gewoon radicaal
gestopt.
Van de een op de andere dag gestopt tot op de dag van vandaag.
Altijd, ja. Ik ben al
als Tony nou een sigaretje zou opsteken...
Nou prima, dat moet hij vooral doen. Maar
wat gebeurt er dan iets met je?
Als ik iemand zie roken, dan heb ik of de reactie van... Oeh, wat rot voor je dat je zo verslaafd bent. Ja. Want ik weet ook uit ervaring dat iedere sigarettenverslaafde... die vindt het gewoon echt eigenlijk kloten om verslaafd te zijn. Het is gewoon zwaar om te denken dat je daar niet buiten kunt.
Ja, het kost veel geld.
En het kost geld, maar je weet ook... Ik bedoel, ja, lees eens over sigaretten. Het is... Weet je wat, dat fascineert mij dus echt. Ik vind het zo crimineel. Sigaretten, daar zit rook in. Een mens kan helemaal niet tegen rook.
Nee, je moet hoesten.
Want je moet hoesten of je gaat overgeven. Of je vergif wordt eigenlijk bijna altijd uit het lichaam geduwd door een reflex. Maar een sigaret, en dat realiseerde ik mij helemaal niet. Een sigaret... Sorry dat ik hoest.
Ja, wil je een sigaretje misschien? Want er zit anti-hoestmiddel in.
Ja, want in een sigaret zit anti-hoestmiddel. Ja. Het is onvoorstelbaar. En de snelste manier voor de kick is inhaleren. Want rook gaat dan niet via de bloedbaan naar de hersenen, maar onmiddellijk in de hersenen. Dus je hebt een... Stel dat dit een glaasje wijn zou zijn. En ik heb in de andere hand een sigaret en ik neem een slokje wijn en ik neem een hijsje aan mijn sigaret. Dan heb je onmiddellijk de kick. En dan denk je dat die immediate kick afkomstig is, of dat lekkere gevoel koppelen de hersenen aan dat slokje wijn. En als je dus een wijntje hebt, dan roepen de hersenen sigaret, 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 sigaret. Want die wijn alleen, dat duurt 20 minuten voordat je de roes van de wijn hebt. Dus het is de meest geniale...
Het is briljant.
Het geniale drugs ever verzonnen.
Maar
ever.
Maar er zullen ook mensen zeggen, denk ik, ja, het is mijn keus. Ik hoef niet 100 te worden.
Ja.
Ik wil wel genieten van het leven. En nicotine geeft mij dat genot als ik onder stress zit.
Maar alsof je... Ja, het fijne is, ik ben wel ervaringsdeskundige. Alsof je minder van het leven geniet als je rookt. Als je niet rookt. Dat is een truc van de hersenen om de drugs te eisen die de hersenen nodig hebben. Want je wordt niet relaxter daarvan. Je wordt er opgefokter van. Maar je onderdrukt de afkikverschijnselen door nieuwe nicotine toe te voegen aan je hersenen. Dus het is het gewoon weer het rustig maken van het monster in je brein.
Ja.
Dat de drugs vraagt. Het is gewoon drugsverslaving.
Oké, ik kan je heel goed volgen. Maar wat zou je willen? Dat Nederland tabaksvrij wordt? Dat het nergens meer verkrijgt?
Sorry, water.
Ja, wat zeg je?
Nee, maar ik hoest maar.
Ja.
Een slokje water. Ja, wat?
Dat iedere
oudere verslaafde, nou ja, die moet gewoon doen wat hij wil. Die is verslaafd, die kan stoppen of doorgaan, maakt niet uit. Die hebben dat. Maar een rookvrije generatie van jonge kinderen, ja, dat is het minste wat de overheid eigenlijk zou moeten bewerkstelligen. Als het product sigaret nu op de markt zou komen met al die benzeen en formaldehyde en alle troep die daarin zit. Het is gewoon een kankerstokje dat je iedere dag een aantal keren in je mond stopt. Zo slecht, zo ongezond. En ik bedoel, de zorg, ja, die zou kunnen halveren zo ongeveer. Als er geen sigaret meer in omloop
was. Dus al die accijnzen.
Ja,
al
het is
die
gewoon pervers.
Walgelijke plaatjes op pakjes.
Dat maakt allemaal niet uit.
Helpt geen hupplepup. Miljarden, hè? In, ook vanuit Europa wordt er op die... Dat
ja, die tabaksindustrie, ja. Ik bedoel, die lacht zich
die lacht
helemaal,
zich kapot.
Helemaal. Ik heb stukken gelezen. Er zijn stukken geopenbaard in Amerika. Stukken gelezen waarin CEO's van de tabaksproducenten met elkaar spreken en zeggen... En dat zeggen ze dan in de jaren 80. Zeggen ze, over 30 jaar zullen wij als criminelen worden vervolgd. Dus zorg ervoor dat de stukken die hier in omloop zijn, dat die verdwijnen. Dat die gewoon weg zijn. Want wij zullen worden vervolgd. En dat is, het is van een gewetenloosheid wat er in deze branche gebeurt om jonge kinderen te targeten nu met vapen. He, vapen is voor ouderen...
Elektrische sigaretten.
Ja, dat is dus... Ja. Dat is niet alleen maar het gewend maken van de jonge, van het jonge kind aan vapen. Dat is een opstapje,
naar het echte roken.
Ja. Ja.
Die zaak tegen de tabakindustrie, die heb je uiteindelijk niet gewonnen.
Nee.
Maar dat was volgens mij omdat... De rechter zei, het is de vrije keus van de burger, of die wel of niet.
Ja, terwijl verslaving... Kijk, vrije keus is heel relatief. Als je verslaafd bent en als je brein verslaafd is... Hè, jonge kinderen, 14, 15-jarigen... Ik bedoel, ik weet het uit ervaring dat de oudere verslaafde... die is altijd begonnen rond zijn of haar 14e, 15e.
Ja.
Ik weet niet of je rookt.
Nee.
Nee.
Overigens, je kunt de vraag stellen, wat is vrije keus?
Ja, wat is vrije keus?
Hoe we nu van alle kanten beïnvloed worden.
Nou ja, het puberbrein is überhaupt niet volgroeid.
Nee.
Het puberbrein probeert uit, verlegt grenzen.
Groepsgedrag,
nou noem maar op. Dus het puberbrein is sowieso... het beste targetbrein ever om te targeten en ervoor te zorgen dat zij gaan roken.
Maar Benedikt, er is meer slechts in de samenleving.
Ja, heel veel.
Jij zegt het puberbrein, het kindbrein.
Mm.
McDonald's zegt, haal het kind naar binnen, dan heb je een klant voor het leven.
Verleid
de kinderen en dan heb je de rest.
Ja, klopt.
Zouden we ook, fastfoodketens zoals Burger King en McDonald's, zouden dat ook
in principe
zaken voor jou kunnen zijn?
Het is net even iets anders, vind ik toch. Ja, de mate van verslaafdheid, ik weet het niet hoor. Ik weet dat er weinig. Ja, dat is
zit overal in.
Maar goed, dat is zeker zo. Maar de doden gekoppeld aan het gebruik van tabak, dat is aangetoond. En dat is mega, mega grote aantallen hebben het dan over. En obesitas. Te dik zijn, glucose, ongezondheid vanwege suiker, te veel suiker, te veel vet. Dat is ook ongetwijfeld een punt, een heel belangrijk punt. Maar niemand verplicht iemand om dagelijks binnen te lopen bij McDonald's. Ja, dat gaat, gevoelsmatig gaat dat voor mij net even.
Ja. En bier?
Ja.
Bier, alcohol?
Goed, dat is... Maar goed, als je de cijfers... Ik vind dat de mate van schadelijkheid en de mate van verslaafdheid doorslaggevend zijn.
Ja.
En alcohol is natuurlijk in wezen een minder heftige drugs. Waarom? Omdat de sociale decompensatie maakt dat mensen toch hun alcoholgebruik nog kunnen begrenzen als ze nog niet heel erg verslaafd zijn. En ook de verslaving of het effect van een glaasje... Kijk, alcohol is natuurlijk ook heel slecht. Maar de cijfers gekoppeld, de mortaliteitscijfers gekoppeld aan alcohol, die komen niet eens in de buurt.
Niet in de buurt van de buurt. Ja, ik schrok wel van dat getal.
Ja.
Bijna 400 per week. Direct kausaal gerelateerd aan tabak.
Ja.
Vind ik wel een dingetje. Ja. En dan heb je ook nog natuurlijk gokverslaving. Op de televisiereclames ook gefaciliteerd en gesubsidieerd door de overheid.
Gewoon, mensen zijn gewoon gevoelig voor verslavingen.
Ja,
dat is gewoon een feit. En ik vind dat de overheid daarin ontzettend hypocriet is. Want de overheid, die verdient eraan. Ik bedoel, de goksites, ja, die zijn nu weer toegestaan. Hè? Er mag reclame worden gemaakt voor online gokken. Terwijl de overheid ook weet dat, dat er verslavingsklinieken zijn voor gokverslaafden. En zeker jonge mensen. Dus ja, het is allemaal zo pervers eigenlijk.
Het is krom aan alle, aan alle kanten. Ja. Heb jij een verslaving op dit moment?
Op dit moment heb ik een fietsverslaving.
Oké. Okay. Ja. Heel gezond.
Ja. Nou ja, ik vind het wel heel lekker om te bewegen. Maar ik heb geen verslaving, nee.
Je fietst, waar fiets je dan?
Nou, ik doe gewoon alles op de fiets. In Amsterdam
van
en
je
omstreken.
Kantoor naar je huis.
Ik zit in Amsterdam en omstreken zit ik niet in de auto, nee. En ook niet in de trein.
Waar woon je?
Ik woon in West. Amsterdam-West.
Ja. Is het daar groen?
Ja, ik heb wel een parkenroute richting mijn kantoor. Ja.
Want je bent geboren helemaal in het zuiden van het land, hè?
Nee, ik ben geboren in
Goorle.
Brabant.
Goorle.
Precies, Goorle.
Ja, ja, Brabant. Maar je bent lange tijd in, of was het Groningen?
In Zeeland. Ben ik in Zeeland gaan wonen en toen in Zuid-Limburg.
Ja.
En gaan studeren in Groningen.
Ja, 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 ja. Zeeland. Hm. Mooi. Heb je ook liefde voor de zee?
Ja, zeker.
Ja? Ja. Hoe uitzicht dat?
Ja, gewoon dat ik geniet van de zee.
Ja, de zee. Maar niet de zee bij je buiten.
Nee, zeker niet. Nee. Want ik weet ook van surfers, die krijgen gewoon ook uitslag. Als ze,
echt?
Ja, serieus. Ja.
Als ze daar in die hoek
surfen,
zouden...
Ja.
Gewoon dingetjes op de...
Ja.
Komt het nog goed?
Met de mens?
Met het klimaat? met de planeet.
Met de planeet.
Ja,
maar ik maak me wel echt zorgen, hoor.
Ja, want eerder zei je, dat, toen was het gesprek nog niet begonnen, toen zei je volgens mij niet.
Nou ja, ik denk dat de mens gewoon niet bereid is om stappen terug te zetten en om te beseffen dat we zo niet door kunnen gaan. Ik bedoel, de aarde kan ons, de aantallen mensen op deze planeet, niet voeden. En zeker niet op de manier waarop wij in het rijke Westen, hè, Amerika en dan Europa en Canada, hoe we de aarde uitputten, ja, dat is gewoon niet vol te houden. Dus de natuur heeft nooit een moment van rust om te recupereren. En ik denk dat het alleen maar kan als alle overheden, en dan mondiaal, ja, er is zoveel oorlog. Als je gewoon ziet wat er in Gaza gebeurt, wat er in overal gebeurt. Er is zoveel ellende op de wereld.
Nou zeg je Gaza, dan moet ik aan iets denken.
Ja.
Jij was lid van XR, Extinction Rebellion, en je bent uitgetreden vanwege Gaza.
Nou, uitgetreden? Nee, dat is... Nou, kijk, ik... Ik was, nou ja, lid. Ik heb me aangesloten bij Extinction Rebellion. Ik ben toen bij de klimaatmars gevraagd om te spreken op het podium. Dat heb ik ook met alle plezier aanvaard, dat verzoek. Ik wil mijn activiteiten en wat ik zeg koppelen aan het klimaat en niet aan geopolitieke onderwerpen, waardoor alle mensen die verenigd waren om zich in te zetten voor het klimaat, de een wel welkom was en de ander niet. En op het podium was er die middag een sfeer die zo excluderend was. En ook, ja, er zat een toch wel een agressieve lading in wat op het podium gebeurde.
Een wat, sorry?
Een agressieve toon.
Oh, agressieve lading, toon, ja.
Dat mensen ook huilend vertrokken. Ik ben niet van de uitsluiting. Dus ik vond die dag, de toespraak op dat moment...
Was dat toen met Greta?
Ja, onder andere. Dat was op dat moment.
Greta
inderdaad.
Thunberg.
Ja. Er was een sfeer die mij totaal niet aanstond. En toen heb ik toen heb ik ook nog op het podium gesproken en me uitgelaten over dat ik vind dat het klimaat van alles en iedereen is. En dat het niet het moment is, want iedereen mag protesteren. Ik ben voor Gaza, tegen Hamas, voor de Joodse bevolking en tegen Netanyahu. Dus ik bedoel, je kunt daar heel divers naar kijken en daar een mening over hebben. Maar zonder mensen gewoon weg te jagen door de wijze waarop er op dat moment over gesproken wordt. En toen vond ik het belangrijk om dat ook uit te dragen en dat te motiveren waarom ik dat wilde. En ook want mij was niet gezegd dat het ook een politiek podium zou worden. En ik voelde mij daardoor overvallen en wilde daar
afstand van nemen.
Nou, ik wilde afstand nemen van iets wat buiten mij om was gepland en gebeurde. Ik stond op hetzelfde podium en ik had gewild dat als
maar,
dat
maar,
zou,
was het ja. gepland? Ik heb beelden gezien, ik had de indruk dat het vrij geïmproviseerd. Vrij spontaan dat Greta ineens solidariteit verklaarde met de Palestijnen.
Nou ja, het was niet gepland zoals het is gebeurd. Het is dus, het ontwikkelde zich op een manier die niet gepland was, laat ik het zo zeggen.
Nee, precies. Ja. Maar dan kan je toch stellen, ik ben het niet mee eens dat hier op deze bijeenkomst twee grote onderwerpen samengevoegd worden. Mm-hmm. Want over dat ene onderwerp kan je vrij genuanceerd denken. Over dit onderwerp, dat bindt ons allemaal, dat is dat klimaat.
Mm-hmm. Ja.
Maar het was voor jou reden om helemaal uit XR te treden.
Ja, maar ik ben nog steeds als XR een demonstratie voor het klimaat organiseert. Ben mm-hmm. ik daar aan bezig.
Ja, ja.
Dus het is relatief die... Ja, noem het uittreding of die ontkoppeling. Kijk, op het moment dat XR een demonstratie voor het klimaat organiseert, ben ik van de partij.
Dan ben je erbij. Ze moeten niet onderwerpen gaan mengen.
Nee, nou ja, kijk, dan als dat gebeurt, dan wil ik het ook weten. Ja. En dan kan ik zelf beslissen of ik daar wel wil zijn of niet wil zijn. Ja.
En als er een demonstratie komt in Amsterdam volgende week voor de slachtoffers van Gaza, en jij zou daar gevraagd worden om daar te komen spreken?
Dat weet ik niet. Of ik dat zou doen. Of ik op een demonstratie dan zou spreken. Misschien dat ik er wel naartoe zou gaan. Want ja, wat er allemaal gebeurt. Dat is... Ja, het is gewoon waanzin wat daar gebeurt. Echt waanzin. Dus misschien dat ik er wel naartoe zou gaan. Maar ik zou er niet gaan spreken, denk ik.
Ja, ja.
Nee.
Stel, je gaat er naartoe en ineens begint iemand over het klimaat.
Ja, nou ja, dan...
Wat krijg je dan?
Dat vind ik een minder emotioneel onderwerp, toch?
Interessant.
Ja.
Dus als het.
Nou, ik denk niet dat dat gebeurt.
Nee, het was ook maar hypothetisch dat ik ineens dacht van.
Ja.
Het gaat snel, we hebben nog maar 10 minuten.
Oh jeetje.
Ik zit even te denken, we wachten nog even met muziek. Ik wil nog heel even... ik zag namelijk ergens iets voorbij komen over die balpenzaak.
Mm-hmm.
Daar was jij bij betrokken, hè?
Ja.
En hoe is dat... ik snapte het niet zo goed. Die jongen heeft helemaal niet die... Nou, misschien moet je even heel kort even zeggen waar het eigenlijk
over
ging. Want...
Nou, er was... Er is een vrouw overleden en het overleden, de zoon van die vrouw, die meldde bij de politie dat hij zijn moeder dood had aangetroffen. En er is toen autopsie op de moeder gedaan door een arts. En toen werd gekeken wat de oorzaak van de overlijden was. En toen is er in het hoofd van die mevrouw een Big Pen aangetroffen. Die was via het oog naar binnen gedrongen. En die Big Pen was onbeschadigd en helemaal gaaf. En was de oorzaak van haar overlijden. En dat is het begin van een strafzaak geworden.
Tegen die jongen die dan...
Tegen die jongen, omdat een psycholoog bij de politie heeft gezegd... dat die jongen tijdens zijn therapie gezegd zou hebben... dat hij zijn moeder had vermoord... door middel van het afschieten van een Big Ben met een kruisboog. En die jongen heeft altijd ontkend zijn moeder gedood te hebben. En die zaak die heeft zich uiteindelijk zo ontwikkeld... dat artsen in het AMC schietproeven hebben gedaan op
schedels.
Op schedels. En dat alle pennen die verschoten waren met kruisbogen en die in die hoofden terechtkwamen,
ja, die waren beschadigd.
Die waren op een bepaalde manier beschadigd. En dat was toen een overtuigend argument om,
nee,
om een valscenario aannemelijker te achten. Dan ze konden gewoon totaal met sporen niet bewijzen dat deze mevrouw gedood was door een
door het
afschieten.
Dus die jongen, die zoon, is uiteindelijk vrijgesproken.
Die is vrijgesproken,
want dit is,
ja,
geen,
ja.
Ik moet denken aan een Netflix-zaak. Over een waargebeurde strafzaak, mm-hmm, in Amerika. Met een fantastische advocaat waarvan ik de naam even mij is ontschoten. Mm-hmm. Dat heet de Stair Case.
Heb ik gezien.
Is die niet waanzinnig?
Ja, die is waanzinnig. Ik heb de documentaire gezien.
Ja.
De documentaire gezien.
Ja.
En de gedramatiseerde op Netflix staat de documentaire. En ik geloof op HBO de dramaserie. Nou, dat is echt heel interessant om die twee naast elkaar te
toch
zien.
Toch een verschil. Volgens mij heb ik alleen die met die fantastische advocaat die echt tot het gaatje ging om de onschuld van die man. Geloof jij in de onschuld van die man?
Ik vond het niet te beoordelen, eerlijk gezegd. Nee, vond het niet te beoordelen. Ik kan me voorstellen dat hij... Want hij is veroordeeld, hè?
Hij
ik
is heb uiteindelijk al een tijdje, veroordeeld.
Ja, hij is veroordeeld, ja. Vond wel een hele rare pief, die kerel, eerlijk gezegd. Dat ik echt dacht, want je zag hem ook... Ik bestudeerde ook een beetje hoe die non-verbaal reageerde. En toen dacht ik, wel, maar niet op basis van dossierkennis natuurlijk. Toen dacht ik wel, ik vind jou wel een beetje een rare kerel. Maar dat is een onderbuikgevoel. Ja, ik vond het een hele rare vent.
Nou, ik vond het wel meevallen. Het was een erudite man die poëzie las.
Een schrijver.
Een schrijver ook.
Nee, ik vond wel dat er wat gaten in zijn verklaring zaten.
Toch wel?
Ja, vond ik wel.
Maar er is ook enorm gemanipuleerd om hem te grijpen.
Hij heeft zelf
bloedmonsters en zo. Het is lang geleden dat ik hem gezien.
Ja,
maar
ik ook.
Er is ook door de OM daar is er gerommeld om hem maar te pakken te krijgen.
Ja, dat kan ik me niet herinneren eigenlijk. Okay. Dat weet ik niet meer precies. Maar wel een aanradertje.
Ik vond het zo geweldig.
Ja, nee, absoluut. Ja.
Zou je ook wel een keer zo gevolgd willen worden? Zo achter de schermen?
Nou, nee, echt niet. Nee. Kijk, ik heb geheimhoudingsplicht. Dus ik vind het sowieso al bizar dat die advocaten zoveel openbare naar buiten toe.
Ja.
Dus ik vind dat überhaupt in strijd met mijn geheimhoudingsplicht. Ik zou dat nooit willen. Nooit.
Benedikt... Kan jij je voorstellen dat iemand... Ben jij een soort advocaat die iedereen verdedigt... als die bij jou aanklopt en je denkt... Nou, dit is een interessante zaak.
Nou,
ik ga jou... Heb je wel eens meegemaakt dat je nee hebt gezegd?
Ja, heb ik wel eens meegemaakt. Ja. Iemand met hele... fascistische denkbeelden... die vervolgd werd ook voor discriminatie en haatzaaierij. En die eigenlijk min of meer wilde dat ik zijn denkbeelden... dan in een soort rechtvaardigingsgrondachtig verweer zou presenteren. Ik zeg, nou, zoek maar een ander iemand. Maar dit doe ik niet, nee. Dus overtuigingszaken... waarin een standpunt moet worden verwoord... en ik gebruikt word als instrument... om een overtuiging ook nog eens een keer over het voetlicht te brengen... in zo'n strafzaak, dat doe ik niet. Nee. Dus extreem rechts doe ik niet. Extreem links doe ik ook niet. Als het overtuigingszaken zijn.
En een pedoseksueel?
Ja, die sta ik wel bij. Ja. Ik sta...
Nikki...
Nou, daar wil ik niet over praten, omdat ik die ouders heb bijgestaan. Dus, daar praat ik verder niet over.
Ja, oké.
Nee, maar het gaat... Kijk, je bent altijd verdachte. En het is dus niet zo dat... Wij strafrechtadvocaten worden altijd ingeschakeld... als er een strafbaar feit... als er een verdenking is van een gepleegd strafbaar feit. En verdachten hebben altijd het recht om goed verdedigd te worden... En dat betekent dat wij ons ook niet vooraf een oordeel aanmeten of iemand iets wel of niet gedaan heeft. En als iemand iets wel gedaan heeft, heeft hij ook recht op goede verdediging. Want het moet een hel zijn als je ook behept bent met een stoornis waardoor je achter kinderen aan zit. Dat moet ook tegelijkertijd, los even van het feit dat het voor kinderen een gruwel moet zijn om slachtoffer te worden van iemand die pedoseksueel is. Hè, want je hebt pedofielen en pedoseksuelen. Maar als je dat bent en je kunt er niet aan. Je kunt dat niet weerstaan en je komt in aanraking met het strafrecht. Ja, dan word je ook door de hele wereld natuurlijk uitgekotst. En dan is het ook belangrijk dat er in ieder geval één persoon is die jou bijstaat.
Ja.
En dan niet omdat je achter dat vergrijp staat. Nee, dat staat daar helemaal los van, even voor alle duidelijkheid.
Nee, ik snap het.
Maar mensen verdienen goede rechtsbescherming. En het is altijd aan de rechter om uiteindelijk een oordeel te vellen. En je weet ook nooit of het waar is of niet waar is. En dan mag je en moet je goed verdedigd worden. Dat is in een rechtsstaat nou eenmaal zo geregeld. Gelukkig, wat mij betreft.
Ik kan nog uren met je doorpraten, maar ik krijg allemaal signalen hier van de techniek dat we nog een paar minuten hebben.
Ja.
Zullen we nou wel Sjoef als eindliedje draaien? Je wilde er nog iets over zeggen?
Nou, ik wilde daar iets over zeggen, want omdat ik heb heel veel cliënten gehad die vermoord zijn ook. Hè, dus binnen het criminele circuit.
Ja.
En dat liedje wat zometeen gespeeld wordt, dat gaat er eigenlijk een beetje over.
Oké. Dus ja. Het raakt dezelfde sfeer.
Of dat raakt in ieder geval die sfeer. Dat een goede vriend gedood wordt. En dat er gesproken wordt tegen iemand die niet meer in dit leven is. Niet meer in het mensenleven is.
Ja. Dankjewel. Dankjewel voor je komst en voor al je verhalen. Ja.
Adieu mon ami, cette fois-ci on ne se reverra pas, cette fois-ci même toi tu m'oublieras. Mon ami, adieu mon ami, avec toi j'ai fait les 100 pas. Depuis que le temps passe, et malgré toutes ces années, jamais je n'ai pris le temps de te dire qu'un jour tu allais manquer. Je voulais te faire face, tu n'avais jamais changé. Tu étais le frère, tu étais l'ami pour qui j'aurais tout donné. Amigo, amigo, je sèche mes larmes, vois que tu es de là-haut. Amigo, amigo, tu n'es plus là, comment vais-je faire sans tes mots? Mon ami, adieu. Cette fois-ci on ne se reverra pas, cette fois-ci même toi tu m'oublieras. Mon ami, adieu mon ami, avec toi j'ai fait les 100 pas. On se reverra sûrement dans l'au-delà. J'ai prié pour que ton âme repose en paix, depuis ton départ je n'ai plus de repères. J'ai demandé à Dieu pourquoi tu es parti, quand je ferme les yeux je te vois dans la nuit. Tu as été mon confident, le seul qui savait qui j'étais vraiment. Je lève souvent les mains vers le ciel, je pleure des larmes quand tu manques à la mer.
Avec toi j'ai fait les 100 pas, on se reverra sûrement dans l'au-delà.